Vanavond komen wij toe in Markus hoofdstuk 7. Waarboven staan de fariseeën en de overlevering. En tot hem vergaderden de fariseeën en sommige der schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En ziende dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispten zij hen. Want de fariseeën en al de joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikmaals wassen, houdende de inzetting der ouden. Tot hem vergaderden de fariseeën en sommigen der schriftgeleerden. Dat woord en zou ik maar gewoon weer lezen als namelijk. Het waren namelijk sommigen der schriftgeleerden uit de Joodse secte der fariseeën. Als je al die woorden bij elkaar optelt, komt dit eruit. Hè? Sommige schriftgeleerden uit de fariseeën. En u weet, de fariseeën, dat zijn de traditionalisten. Abusievelijk aangeduid als orthodoxen. Dat woord wordt trouwens bijna altijd abusievelijk gebruikt. Want orthodox wil zeggen dat men trouw is aan de leer. En dat is een misverstand. Want wat men orthodox noemt is gewoonlijk niet trouw aan de leer. En althans niet de Bijbelse, maar aan de traditie. En men zou dat niet orthodox noemen. Want dat is niet wat het woord betekent. Die heb je toch, hè? En anders moet je ervan maken, nou ja, trouw aan de leer, maar dan niet de leer van de Bijbel of het woord van God, maar die der vaderen. De ouden, zoals ze hier genoemd worden. Tot er maar weer, maar zo slaat de verwarring weer toe, hè? Ik beschouw mijzelf als orthodox, maar zeker geen traditionalist of zoiets. Niet in de zin van wij doen dingen omdat we het nou eenmaal zo moeten, omdat we zo opgevoed zijn en we denken er niet bij na waarom het verder zo zou moeten. Integendeel. Maar goed, ze kwamen tot hem, ze vergaderden tot hem. Let op dat we in Galilea zijn en deze lui kwamen van Jeruzalem. En dat wordt met name beschouwd als het bolwerk van het Jodendom. Ongeacht of het orthodox of vrijzinnig was, dat wil zeggen fariseïstisch of sadduceïstisch of herodiaans. En sinds enige tientallen jaren kennen wij ook de Essenen. Die hebben we uitgevonden na de vondst van de dode zeerollen, weet je wel, hè. Daarvoor had nooit iemand van Essenen gehoord, speelde geen rol van enige betekenis. En toen vond men die dode zeerollen en dat schijnt de vesting geweest te zijn. Vestiging geweest, een vesting was het eigenlijk, van de Essenen in de woestijn van Judea. Maar dat even terzijde. Ze kwamen van Jeruzalem, vertegenwoordigende dus het strenge Jodendom. En ziende dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, of die handen onrein waren, ja, dat is een betrekkelijk begrip. Achteraf heb ik geleerd dat wij altijd onrein zijn en dat er geen reine dingen bestaan. Alles in de wereld is besmet met van alles en nog wat. En dat we het soms als rein, dat wil zeggen schoon, beschouwen, komt omdat we er voldoende weerstand tegen hebben. Dat weet ik toch, hè? Ik heb me eens door een arts laten vertellen. Het was een Zwitser, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik heb me eens door een arts laten vertellen hoe dat zit. Een mens krijgt steenpuisten soms in zijn nek. En dat is door, komt door bacteriën. En daarna zei hij, maar alle mensen hebben die bacteriën in hun nek zitten, dus ja. Hoe komt het dat de een ze wel krijgt en de ander niet? De steenpuister bedoel ik. Omdat de ene mens er weerstand tegen heeft, tegen die bacteriën en de ander niet. Maar onrein blijft het. Heb je dat nog? Dat zijn betrekkelijke begrippen. Leg maar eens een druppeltje van je speeksel onder een microscoop. En je had nog wel je handen gewassen voor het eten. Wat een ellende, zeg. Je kunt het beter maar niet weten. Wie dat toch heeft uitgevonden, je lust daarna niks meer, hè? Nou goed. Yakult moet je drinken. Dat houdt de bacteriën... Een bordje pap vind ik goed, maar nou zitten er eens bacteriën in. Als ik vlees wil eten, dan eet ik wel wat anders. Nou goed. Alles is onrein. Maar waar het over gaat, is dus met ongewassen handen. En dus werd het door de Joden als onrein beschouwd, zo zonder meer. Aten zij brood. En ze werden berispt. Want de Farizeeën en al de Joden, niet alleen die uit de Farizeeën, maar dus algemeen Joods gebruik, eten niet tenzij dat zij de handen, ja, eerst zeggen de vertalers erbij, maar dat lijkt me duidelijk, hè. Ze eten niet tenzij dat zij de handen wassen. Dikmaals, staat er. Omstreden uitdrukking, want men kan het niet goed vertalen. Het woord vertaald met dikmaals betekent zoveel als de pols. Dan wel de onderarm. Dat betekent het. Dus dan krijg je dat ze de handen wassen tot aan de pols, dan wel tot aan de ellebogen. Voldoende om een discussie over te voeren, onder leiding van Andries Knevel, uiteraard. Mooi oppervlakkig onderwerp, toch? Hè? Lijkt mij. Ik blijf die mensen dwars zitten, heb ik me voorgenomen. Ik hoop dat ze heel boos op me worden in de loop der tijd. Dat meen ik echt. Maar goed. Maar het woord dikmaals, dat is hier dus uitgelegd. Het idee is dat men niet alleen maar de handen onder de kraan steekt of in water doopt, maar dat men ze ook wrijft. Handen wrijven. To rub. Hoe heet het? Dat is wrijven toch in Nederland? Ja, noem je dat wrijven? Schrobben. Dat is scrub. Nou ja. Dat heet zo, scrubben. Ja. Ja. Ik dacht dat ze tegenwoordig van die handschoenen aantrokken. En dan de handschoenen. Oké. Nou ja, ik ben geen arts, gelukkig. Ja. Doe maar weer. Maar dat, vandaar dat woord dikmaals. Men weet het niet, maar dat betekent, ze moeten het echt goed, niet zomaar even ritueel nat maken of iets dergelijks. Ze moeten ze inderdaad schrobben, om zo te zeggen. Waar waren wij? Vers 3 is dat nog steeds. En het woord wassen is een gewoon woord voor wassen, reinigen. Nipto, daar kom ik zo op terug, want dat wordt in het volgende vers weer genoemd. Maar daarmee houden zij, staat er, houdende, vasthoudende, de inzetting der ouden. Letterlijk zijn dat de inzettingen van de oude mannen. Maar het zal duidelijk zijn dat bedoeld wordt niet de oude mannen, maar de mannen die inmiddels al helemaal noodlottig overleden zijn, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen voorgaande generatie, de ancients, de ouden. En van overlang deed men dit. En dan vers 4 meteen, waar staat, en van de markt komende, ja. Eten zij niet, tenzij dat zij eerst gewassen zijn. Iemand heeft uitgevonden, ja, dat gaat over, ze kopen wat op de markt en dat moet eerst gewassen worden voordat ze het opeten. De sla bijvoorbeeld, of wat het maar was, of het konijn, eten ze konijn trouwens? Jongeren, weet ik niet. Weet ik niet. Ik moet u zeggen, dat zou niks bijzonders zijn, want dat doet ongeveer iedereen wel. Je wil niet al dat zand in je mond krijgen. En dus waar het over gaat, is niet over de koopwaarde, de etenswaarde die zij reinigen. Want dat is niks bijzonders, dat is ook niet specifiek Joods. Het gaat erom dat deze mensen zelf zich wassen. En zelfs helemaal, want het woord voor wassen, het voltooideelwoord is het hier in vers 4... is het woord voor doop. Baptizo. laten tot u doordringen. Zij zijn naar de markt geweest en gaan daarna eerst op zijn minst onder de douche. Hoewel sommigen dat ook besprenkelen noemen. Maar dat is sinds we zuinig moeten zijn met het water. He? Sinds we zuinig moeten zijn met het water, rennen we wat af. Van de ene druppel naar de andere onder de douche. He? Het is moeilijk nat te worden. Hebben u dat ook, zo'n spaar, hoe heet dat? Niet, hè? Ik wel, maar ik weet niet waar ik een andere kan krijgen. Dat kan nergens meer. Je koopt zo'n sproeikop en er komt gewoon geen water uit. Hè? Meen ik. Het is wel besparend, ja. Nou, dat weet ik niet. Want je moet wel schrobben natuurlijk. En dat... Stel maar, we zijn die dingen gebleven waar water uitkomt als je de kraan open doet. Hè? Dat liep me zo klein. Maar goed, dat even terzijde. Maar wat even, dit is voor ons hopelijk slecht te begrijpen dat ze dit doen. Tenzij, hoe heet dat in het Nederlands ook alweer, tenzij u last hebt van smetvrees. Dan kunt u dat misschien beter begrijpen. Want er zijn ook in Nederland mensen die zijn geen Joden, maar ze hebben smetvrees. En als ze op stap geweest, in het huis uit geweest zijn, komen ze thuis en gaan eerst in bad. Want ze hebben andere mensen, andere dingen aangeraakt en zijn bang dat ze besmet zijn geworden. Dat is zo. We zijn waarachtig wel. Nou ja, en ik zeg toch, als je één keer een beetje die kant op hangt, dan is het een kwestie van tijd. En dat wordt steeds erger. Wat er gebeurt. En onder de Joden is dit een redelijk bekend verschijnsel. Die zware orthodoxen worden ook geacht aan de rand van het trottoir te lopen, zodat ze zo min mogelijk in contact komen met, laten we zeggen, tegenliggers. Ze willen geen andere mensen aanraken. Zo werkt dat. En als ze dus naar de markt geweest zijn waar veel mensen zijn, voelen zij zich daarna vies. Of ze dat zijn, heeft er niks mee te maken. Maar zij voelen zich zo. En dus gaan ze aan het reinigen. Is er ook een psychologische verklaring voor smetvrees? Ja, dat is het. Leven onder de wet bevordert smetvrees. Want leven onder de wet brengt je al gauw schuldgevoelens bij. Dan heb je een besmet geweten. En van een besmet geweten, besmetting in overdrachtelijke zin, komt men tamelijk makkelijk bij een wat meer fysieke besmetting terecht. Het een is een karikatuur van het andere. En zo zit dat dikwijls met heel wat neurosen. Je komen daaruit uit voort. Bepaald gedrag komt voort uit een, laten we zeggen, geestelijke instelling. En omdat men die geestelijke instelling niet beïnvloeden kan, heeft men dit soort verschijnselen benoemd, ook sinds enige decennia inmiddels, als een gedragsstoring. Dan is men gestoord in het gedrag. En dat moet toch te bestrijden zijn, zal ik maar zeggen. Mensen, moet je de mensen andere gewoontes aanleren en dat soort dingen meer. En dat is dan psychologie, wat er van over is in onze dagen. Want de inwendige mens, daar kunnen ze goddom bij niks aan doen. Hè? Zo is dat. Maar goed, laat ik daar maar niet te veel over zeggen. Van de markt komende voelen ze zich verontreinigd. En ze eten niet, tenzij dat zij eerst gewassen, gedoopt. Er staat dus niet meer nipto, er staat baptizo. En baptizo wil zeggen dat men geheel nat wordt. Dat men wellicht, nee, ik zal het anders zeggen. Dit vers wordt gebruikt om te betogen dat baptizo kan betekenen besprenkelen. Mede om, in de eerste plaats omdat men zegt, nou ja, die mensen die gaan toch niet helemaal kopje onder. En bovendien staat er, en vele andere dingen zijn er die ze aangenomen hebben te houden. de wassingen der drinkbekers. En er staat weer het woord voor baptizo, nu het zelfstandig naamwoord, hè, baptismos. De dopingen, de dopen der drinkbekers en kannen en kruiken, oh nee, koperen vaten. Want kruiken niet, hè. Als kruiken onrein zijn in het Jodendom, worden ze stuk gegooid. Als het aardewerk is, het is echt verontreinigd, wordt niet gewassen, wordt stuk gegooid. Daarom hebben ze niet veel aardewerk, want dat kost te veel. Nou goed, men houdt meer van duurzame zaken. Vooruit maar weer. Koperen vaten en bedden. En die kun je toch moeilijk onderdompelen. Had je een Engelse vertaling? Nee, niet. Daar staat tafels, geloof ik, in de King James. Hier staat bedden in de vertaling. Het zijn, dat is hetzelfde hoor, een bed of een tafel. Het is een houten plank op vier poten. Kom. Maar vermoedelijk zijn het de britsen waarop men aanlicht aan de maaltijd. Hoe men dat deed, weet ik helemaal niet. En ik wou het maar zo houden ook. Ik heb al voldoende last van mijn rug. Dus geef mij maar een goede stoel. Liggend eten. Lijkt me niks. Goed. Maar dat even zeiden. Maar die bedden, die kan men natuurlijk moeilijk onderdompelen. Dus die zal men wel ritueel besprenkeld hebben. En dus, als hier baptizo kan betekenen besprenkelen, dan kan het elders natuurlijk ook. Dan is besprenkelen een gewettigde vorm van baptizo, van dopen. Daar gebruikt men dit vers voor. Want verder wordt het moeilijk, want baptizo, ja, dat weet iedereen, dat is onderdompelen. In werkelijkheid, het woord baptizo heeft de betekenis van geheel nat maken. Zo nat mogelijk. Ik bedoel, zo geheel mogelijk. Niet alleen van buiten, maar als nodig is en als dat aan de orde is, mogelijk is, ook van binnen. En dat kan inderdaad door te besprenkelen, maar dan ben je wel een paar uur bezig, als het een bed is. Of zo, hè. Of besproeien, maar dan mag je wel de hulp van de brandweer inroepen, denk ik dan maar weer eens. En of je dat dan nog besprenkelen moet noemen, ja, dat weet ik niet, hè. To be overwhelmed. To whelm, dat is een Engels woord, to whelm. Dat is de Engelse vertaling eigenlijk van het woord dopen. Ze hebben het zo niet vertaald, maar ze hebben het hele woord niet vertaald in het Engels. Hè? Want baptism en to baptize is gewoon het Griekse woord. En dat hebben ze ongetwijfeld gedaan, omdat de vertaling met whelm inderdaad betekent dat je dat niet met een paar druppeltjes kunt geregeld krijgen. En toen hebben ze het Griekse woord maar laten staan, in de hoop dat de Engelsen daar een eigen betekenis aan geven die hun wel gepast lijkt. Zo is dat gegaan. Maar die bedden zijn waarschijnlijk gewoon houten dingen. De vertaling met tafels is dan ook niet per definitie onjuist. Een tafel is een ding dat iets omhoog houdt, hè? Dat weet u. Hè? Een tablet, een tabel, een tafel. Het houdt iets omhoog. Zo kun je dit dus eventueel vertalen, maar het is waarschijnlijk gewoon een houten ding. En die kun je wel degelijk afschrobben met een emmer water en een borstel, hoor. Lekker nat maken en daarna afzemen of iets dergelijks. En dat valt onder to whelm. Dat wil zeggen, geheel nat maken ten behoeve van de reiniging in dit geval. Met andere woorden, besprenkeling zie ik er überhaupt niet in. Bovendien, die drinkbekers, kannen en koperen vaten, die worden echt ondergedompeld. En wij doen dat in onze dagen nog steeds. Dus lijkt me niks moeilijks aan. Maar dat betekent ook dat ze eerst zichzelf geheel dopen, want dat woord staat er, en daarna ook alles wat met de maaltijd maar enigszins iets van doen zou hebben. Nou ja, dat is met vrees als je het mij vraagt. Zelfs als het voorgeschreven zou zijn. Toch? Voorgeschreven wordt dan even toch ook de bedoeling om iemand te bewaren voor een of andere verontreiniging. In welke vorm dan ook, maar dat is niet gebeurd. Dat niettemin, inderdaad, zoals we juist gehoord hebben, de zonen van Aaron, zeg maar de priesters, zich zouden reinigen bij het koperen wasvat, alvorens dienst te doen in de tabernakel. Dat heeft, heeft niks van doen met hygiëne, dat is symboliek. Al die rituelen, die hebben een symbolische betekenis. Het betekent dat als men niet gereinigd is, kan men de Heer niet dienen. En dat staat ook gewoon zwart op wit in het Nieuwe Testament uiteindelijk. Met name in Hebreeën 9, het enige hoofdstuk waar enigszins een hint gegeven wordt naar de betekenis, de overdrachtelijke betekenis van de tabernakel. En daar staat dat onze gewetens zouden gereinigd worden. Niet de uitwendige mens, maar de inwendige mens. En het uitwendige is weer een uitbeelding van het inwendige. De uitwendige mens zou gereinigd worden, maar de inwendige mens zou gereinigd worden. Het hart zou gereinigd worden van een kwaad geweten om de levende God te dienen. En in Hebreeën 10, zijn hoofdstuk verder, staat laat ons dan met vrouw, ik zeg het met eigen woorden nu, min of meer, laat ons met vrijmoedigheid het heiligdom binnengaan. En er staat er een zinnetje, de lichamen gewassen zijnde met rein water. Met rein water. De lichamen gewassen zijnde met rein water. Maar je moet, neem een korte ei. Ik was even in de war. Zo, een korte ei. Maar het idee blijft natuurlijk dat wij bekwaam gemaakt worden om de levende God te dienen, maar daartoe moeten wij eerst gereinigd worden naar het geweten. En dat gebeurt door het bad des waters, namelijk door het woord. Namelijk door Christus zelf, maar die is dus logischerwijze degene die dat woord bedient. En als men het woord afwijst, wijst men de Heer af. En niet maar God de Schepper, maar de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Maar goed. De symboliek dus. En dat is natuurlijk wel aardig, hè. Voordat wij kunnen eten en groeien, in geestelijke zin, worden wij eerst gereinigd. Maar dat is symboliek. En dat is niet wat de Joden hierin hebben gelegd, uiteraard. Hè? Dat is een ander ding. Goed. Nou, dat doen de Joden. En op grond daarvan, vers 5, maar dan krijg je min of meer de herhaling van wat in vers 2 al stond. Daarna vragen hem de fariseeën en de schriftgeleerden. De schriftgeleerden uit de fariseeën heet dat gewoon, hè. Waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde en zei tot hen, terecht, wel heeft Jesaja, zijn woorden van Paulus later in Handelingen 28. Had ook Jesaja, terecht, wel heeft Jesaja gesproken, enzovoorts. Wel heeft Jesaja van u geveinsden, geprofeteerd, let op die tussenvoeging, geveinsden, dat had er niet tussen gehoeven, het was wel duidelijk tot wie hij zich richtte, maar de Heer kon het kennelijk ook niet nalaten om hen voor geveinsden, voor huichelaars heet dat in gewoon Nederlands, in modern Nederlands, uit te maken, hè. Dat is in ieder geval wat idee. Volstrekt tactloos natuurlijk. Maak je geen vrienden mee. Maar dan zeg ik altijd, maar waarom zou hij daar vrienden mee moeten maken? Daar was hij niet op uit. Toch? Wel heeft Jesaja van u geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij, leren de leringen die geboden zijn der mensen. De uitdrukking stamt uit Jesaja 29, dat hebben ze voor ons er even bijgezet. waar ik altijd erg dankbaar voor ben, overigens. Jesaja 29. Dat is een hoofdstuk waarin de tegenwoordige positie van Jeruzalem, dan wel het Joodse volk, wordt aangekondigd. En Paulus citeerde in Handelingen 28 weliswaar niet uit Jesaja 29, maar uit Jesaja 6. Toen hij zei, wel heeft Jesaja gesproken, enzovoorts. Maar hier staan diezelfde dingen in Jesaja 29 vers 10. Want de Heere heeft over uw lieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en hij heeft uw ogen toegesloten, de profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind, enzovoorts. En dat zijn woorden van dezelfde strekking als die Paulus citeert uit Jesaja 6. Maar goed. En wat er staat in die volgende verse is dat zij niet in staat zijn om te zien of om te lezen. Dat zegt hij dan ook, hè? Tot hem wordt gezegd, vers 12, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet lezen. Ja. Of omdat het, misschien omdat het licht uit is. Of het licht is aan, maar dan is hij blind. Dat soort voorbeelden worden hier genoemd. En het is ook enigszins bespottelijk. Het is ook heel triest. Het is ook heel opvallend. Hoezeer die Joodse inzettingen toch wijzen op de Messias als zodanig, op de Heer Jezus als de Messias, maar niettemin wil men die niet. En daar ontstaat blindheid. En het wordt veroorzaakt door de verkeerde gerichtheid. Men richt zich op de uiterlijke dingen. Op de wet, op gedrag. Iemand is niet gek, hij is alleen... Iemand die stapelhoot de botel, helemaal volkomen gestoord, zal ik maar zeggen. En zegt men, nee, hij is gedragsgestoord. Hij weet zich niet fatsoenlijk te gedragen. Dat gaan we nu leren. En zo gaat men de symptomen bestrijden. Maar de kwaal zelf wordt daarmee niet weggenomen. De symptomen meestal ook niet, hoor. Maar goed, valt meestal. Maar dat is de situatie van diegenen die onder de wet leven, gericht op uiterlijke dingen. Ja, en als je werkt voor de evangelische omroep, gaat het om kijkcijfers. Dus daar richt je op. Je moet zoveel mogelijk kijkers hebben. Ik weet hoe ze dat op de kermis deden. Dat heb ik wel eens gezien op de kermis. Deden ze van die gevechten. Grieks-Romeins worstelen of zo. Alles was toegestaan. Enzovoort. En dan lieten ze van die grote, de stevige figuren zien. En dan moest je betalen. En dan kwam je naar binnen. Want daarna gingen ze met die twee knapen. Vlogen elkaar dan in de haren. Als ze die hadden tenminste. Want een beetje vechtersbasis kaal, dat weet u. Maar dat even terzijde. Hè. En wat ze dan. Wat ze daarna deden. Ja, vals spelen natuurlijk. De zaak, de kluit belazeren. Maar een publiek dat ze kregen. Er waren schijngevechten. Het ging niet om het echt. Men deed alsof. En dan speelde men vals. En ik moest daarna, volgende wedstrijd moest dan de revanche wezen. En dan wilde je weer gaan kijken. Tenminste, ik niet, maar wilde men weer gaan kijken. Iedereen er weer in om te gaan kijken hoe dat moest aflopen. Enzovoorts. Hè? Zo werkt dat. En ja, zo gaat het. Als je op de uitwendige dingen gericht bent, dan ga je gewoon vals spelen. Hè? Nee, broeder, het programma is goed als er een groot aantal kijkers was. En als ze weinig kijkers krijgen, was het een slecht programma. Dat is de enige norm die in Hilversum nog telt. En dat is al jaren zo. Maar het is niet alleen daar, het is overal zo. Dingen moeten geld opleveren. Als het geld oplevert, is het een goed product. Kan niet schelen wat het was. Wat voor rotzooi. Dat draait heel onze samenleving nog op. En dat betekent dat als het met het geld zelf fout loopt, dan hou je vanzelf geen samenleving meer over. En dat noemt men een multiculturele samenleving, maar dat is een ander onderwerp. Een andere keer over. Maar je houdt er niks van over. Dus, Zo gaat dat. Maar terug naar deze dingen. Men is op het uiterlijk gericht en dat wat het hart moet voeden, de inwendige mens, want dat is niet de maag, maar het hart, hebben we het later over naar aanleiding van Marcus 7. Ja, dat, ja, daar staat men niet meer voor open. Het gaat allemaal om de buitenkant. Het gaat om image, het gaat om bekendheid, het gaat om hoe het eruit ziet, maar wat het is. Het gaat om de verpakking. En wat erin zit, dat kan niemand nog wat schelen. Nou goed. En dat is wat je aan het Joodse volk geïllustreerd vindt. Uiterlijkheden. Maar, ik zeg nu Joodse volk, dat is omdat de Bijbel ons wijst op dat volk als aanschouwelijk voorbeeld. Maar de beginselen zijn van toepassing op de gehele mensheid. Uiteraard, hè. Aan het Joodse volk valt de twijfelachtige eer te beurt om daarvoor als voorbeeld te dienen, dan wel als karikatuur. Want dat meen ik serieus. Als belachelijk voorbeeld, maar daardoor beter herkenbaar. Ja. Nou goed, ik kan niet lezen. Vers 13. Want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert, en dan moet u weten, dat naderen is het woord voor offeren, korbanen. Het is naderen tot de Heer, het is offeren. Laat ons dan tot hem ingaan. Dat, als het Hebreeuws zou zijn, wordt het weer korban. Offeren, naderen. Tot de troon der genade, dan weet u meteen wat u daar moet doen. Uzelf offeren. Het volk nadert mij, dat wil zeggen, ze offeren mij met hun mond. Ze dienen mij, om een ander woord te gebruiken, met hun mond. En ze eren mij met hun lippen. Doch hun hart doen zij verre van mij. Hun hart sluiten zij af. Dat is de inwendige mens. En de mond en de lippen heeft van doen met dat wat naar buiten komt uiteraard, hè. Maar hun hart doen ze verre van mij. En dan, en hun vrezen, waarmee zij mij vrezen, zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. Begrijp je me goed? Bij Jesaja zijn we nog in de dagen waarin nog geen judaïsme zelfs maar bestond. Maar judaïsme is wel een verdere uitwerking van dit beginsel. Mensen geboden. Menselijke traditie. En daarom staat het, daarom ziet ik zal voorts, in de toekomst, hierna, voorts, al voortgaande, wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk, want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en de verstand zijner verstandigen zal zich verbergen, en daarna kun je gewoon verder lezen in 1 Korinthe 1 vers 19. Ik bedoel te zeggen, daarmee zijn we in onze bedeling terecht, waarin de Heer wonderlijk handelt met dit volk. Hij heeft het Joodse volk althans apart gezet, niettemin een ander deel van het volk, zou hem wel degelijk dienen met het hart. En waar ik me kwaad over maak, is dat dat niet meer zo is, inmiddels, en dat dat nog slechts een dienen is alleen met de mond. Men roept van alles, zogenaamd als uitdrukking van geloof, maar in werkelijkheid, het is het niet meer. Hè? Het is alleen lippendienst, praatjes verkopen, maar in werkelijkheid vertrouwen op God en zijn woord, zich met heel zijn heel hart aan hem overgeven, dan wel het hart laten vullen door hem, ja dat is een heel ander ding, maar daar hoor je niet veel meer over tegenwoordig. Hoe dan ook, ik ga terug naar Marcus 7, vers 6. Het zal duidelijk zijn dat ook vers 7 dus ontleend is aan Jesaja 29. Tevergeefs eren zij mij met de lippen. Dat wil zeggen, die lippen die spreken wel, maar het is ijdel roepen. Waarvan men een afkeer zou hebben, schreef Paulus aan Timotheus. Men roept het wel, maar het betekent in de praktijk niks. Die heb je toch, hè? We gooien de hele Bijbel aan de kant, geloven niks meer van wat erin staat. En we gaan over hoe heet het ook alweer? Praise heet het tegenwoordig. Er was nog een woord gebruiken ze erbij, weet ik niet meer. Worship, ja ja. Praise and worship. Lofprijzing en aanbidding heet dat. Met de mond. En met schallend metaal denk ik ook altijd. Maar goed. Dat ik allergisch ben voor slagwerkers, dat gaat u verder niks aan, hè? Vooral als ze luidruchtig zijn. Tevergeefs eren ze mij. Met de mond, want ze eren mij met hun lippen staat. Maar hun hart doet zich verre van mij. Dan is hun lofprijzing, hun eer, hun aanbidding, hun eren is tevergeefs. Namelijk gewoon ijdel, namelijk zinloos, inhoudsloos, kortom. Het is alleen, het is veel geschreeuw. En weinig inhoud, ja. Tevergeefs eren ze mij, lerende leringen die geboden zijn der mensen. Er staat gewoon lerende leringen, geboden der mensen. Dat is menselijke traditie. En dan het ergste, vers 8. Want nalatende het gebod Gods. En gebod is een ander woord voor lering, onderwijzing, Torah. Aardig is ook dat Torah onderwijzing kennelijk is, onderwijzing in de waarheid. Want ik heb u wel eens vaker verteld, truth en true, waarheid en trouw, trouwens in Nederlands dan ook weer, hè. True, dat zijn onze varianten van het woord Torah. Dat wil zeggen de wet, de Torah, de vijf boeken van Mozes. Wet is trouw, wet is dat wat blijft. Onderwijzingen zijn dat ook. Die des Heren en op een veel lager niveau, die van Oom, Archimedes, Boyle en noem maar nog eens een paar van die wetten. Hè?
Murphy.
Murphy, ja. Is dat ook science? Fysica? Nou, dat doet er niet toe. Die van Cruijff vind ik trouwens ook wel aardig. Maar dat even terzijde. Nalatende het gebod Gods, de Torah, de waarheid Gods, daarmee, hè. Want nalatende het gebod Gods, de leringen Gods, onderwijzingen Gods, het woord Gods. Als u nog meer synoniemen wil hebben, dat kan, er zijn er nog veel meer. U leest gewoon even met een pen in de hand, leest u even Psalm 119 door en schrijft ze op. Alle synoniemen voor wet die u tegenkomt. En minstens twee keer, want bij de tweede ronde krijg je nog zeker 50% meer woorden daarvoor. Hè? Hoe het allemaal heet, hè? Goed. Want nalatende het gebod Gods. Latende gewoon, hè. Dat wil zeggen, men trekt er zich niks van aan, men vergeet het woord Gods, houdt gij de inzettingen der mensen. En ik wijs met klem op deze woorden, omdat in christelijk evangelische kring de Joden, nota bene, de reputatie hebben dat zij zich houden aan de wet Gods. En dat we ons door hen moeten laten voorlichten of zo, hè. We hebben dan ook het leerhuis uitgevonden. Hebben we aan de Joden ontleend. En dat soort dingen meer. En het is onze oudere broer. We hebben een oudere broer gevonden. Het is net een, hoe heet zo'n ding ook weer, een soap opera heet zoiets, hè. Peter Place zeiden we vroeger, maar er weet niemand meer wat het is inmiddels. Het is dus toch een keer opgehouden. Peyton Place. Het is net Peyton Place. Het gaat maar door en het gaat maar door. En waar gaat het over? Ja, dat hebben ze nog niet gezegd. Maar het duurt al tientallen jaren. Dat gaat maar door. En dan komt er altijd ineens een familielid op de proppen. Waarvan niemand wist dat die bestond. Die wordt er ineens ontdekt, weet je wel. Want ja, als er niet vers bloed in komt, dan sterft het uit aan degeneratie. Maar goed. Maar de oudere broer heeft men uitgevonden. Dan vergeet het maar rustig, want letterlijk is het niet waar en overdrachtelijk ook niet. En in zekere zin, het is zelfs helemaal geen broer. Want we hebben het over een volk dat in de Bijbel spreekwoordelijk is vanwege hun ongeloof tot op heden. En om ons nou door ongelovigen te laten onderwijzen, dan wel aan ongelovigen een voorbeeld te nemen, dat lijkt mij toch ongepast. Maar ik neem aan dat er wetenschappers zijn die daarover binnenkort gaan discussiëren op de televisie dus, hè. Bij Andries Knevel, ja, dat blijf ik zeggen, ja. Oké. Goed. Nalaten het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen. Dit is de grote truc. En vergis u niet, in het christendom gebeurt precies hetzelfde, hoor. Men maakt menselijke inzettingen, en natuurlijk, het wordt hier op ironische wijze naar voren gebracht. Daar heb ik het ook van geleerd, van het lezen in de Bijbel. Het staat vol met dit soort ironie. Ik bedoel, wij denken niet zomaar dat de Joden hun wet hebben uitgevonden met als doel om zich aan de Mosaïsche wet te onttrekken. Maar het is wel het resultaat. En als je dus van niks weet en van buitenaf het zaakje beziet, dan kun je het met gemak zo stellen. En zo doet de Heer dat ook, op ironische wijze. Zo van, jullie hebben je wetten gemaakt, je eigen wetten gemaakt, om je aan die van de Heer, aan het gebod Gods, niet te hoeven houden. Onder het motto, we hebben al een geloof, en nou ja, een religie, we hebben al een godsdienst, enzovoorts. En dat is wat in de praktijk gebeurt, en in het christendom gebeurt dat ook. Je vertelt mensen dat ze tot geloof moeten komen in de Heer Jezus, en ze zeggen, ja, maar we hebben al een geloof. Nou ja, goed, misschien komen ze tot geloof en dan vertel je ze, kijk er in de Bijbel, als je tot geloof gekomen bent, dan laat je daarna dopen. En dan zeggen ze, ik ben al gedoopt. Hè? En zo verder, toch? De Bijbel leert dat wij als gelovigen allemaal priesters zijn. Nee, niet alle gelovigen waren altijd priesters, maar de gelovigen uit onze bedeling, per definitie, zijn eerstelingen van de nieuwe scheppingen, van het nieuwe verbond, en zijn geroepen tot priesterambt, tot een bijzondere dienst aan de Heer, voor nu, maar voor altijd, enzovoorts. En omdat men dat ongepast vond, en ik denk dat dit wel met kwade opzet gebeurd is, omdat men dit ongepast vond, en men vond dat sommige mensen daar dan toch niet voor in aanmerking kwamen, op menselijke gronden, waarschijnlijk omdat ze niet waren afgestudeerd, heeft men toen sommigen als priester aangewezen. Officieel. Als kerk. Iets wat men trouwens abusievelijk kerk noemt, want dat is geen kerk, maar dat noemt men dan zo. En daar ga je dan heen, hè. Het is een kerk, maar het is niet kerk. Kerk is wat van Kyrios is, daar komt het woord vandaan. Kyriakos, dat wat van Kyrios is. Dat wat van de Heer is. Maar het is van hen zelf. En ze noemen het kerk. Ze zeggen het is van de Heer. Ontlenen daar dan vervolgens weer gezag aan. Want dan is vertegenwoordiger zij de Heer op aarde. En het hoofd van de kerk is de plaatsvervanger van Christus op aarde. Papa. Hij zegt, zeg maar, papa, zegt hij. Papa Pius, ik vind het, staat er op die gevel, zit papa Pius. Dan denk je, papa Pius. Ik heb al Pipo de Clown, ken ik, maar. ja, papa. Nou ja. Doe maar weer. Maar dat regelt men dan zo. En daarna wijst men binnen de club, wijst men. Wijst men mensen aan en die bestempelt men tot, nou ja, die besprenkelt men, bedoel ik, ja, met inkt, ja. Bestempelt men tot priesters, weet je, er staat een stempel op, priester, ik ben priester. Nou goed, dat is het dan. Maar dat betekent automatisch dat ieder die stempeltje, het teken aan zijn voorhoofd niet heeft, om zo te zeggen, die is dan automatisch dus geen priester. En dus moet je de mensen leren het algemene priesterschap van de geloven. Hetzelfde geldt voor de term heiligen. Want volgens de Bijbel zijn alle gelovigen heiligen, wat ongeveer hetzelfde is als priesters. Namelijk gewijd aan de dienst aan de Heer. Maar ja, men is ertoe overgegaan om sommige mensen heilig te verklaren. En waar de truc ervan is dat men daarmee alle anderen tot onheilig verklaart. Zo werken die dingen. En ik denk niet dat dat... Ik denk dat dat wel de bedoeling was, ja. Ik denk niet dat, dat ze dat niet in de gaten hadden of zo. Wat dat betreft heb ik nog meer vertrouwen in het Jodendom dan in het Christendom, eerlijk gezegd. Hè. Bij het Jodendom heeft het die uitwerking. In het Christendom natuurlijk ook, maar ik denk dat dat ook inderdaad de bedoeling was. Nou ja, niet altijd, maar de voorbeelden die ik nou noem, wis en waarachtig wel. Nou ja, en in het protestantisme doet men dat uiteraard ook. Hè. Precies hetzelfde, wij zijn allemaal dienaren van Christus, maar men heeft sommigen aangesteld tot dienaren, dat is diaken in het Grieks, en dan zijn die anderen het dus niet. Daar heeft het minder gewerkt, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ja, het is ook nog niet zo oud als de Rooms-Katholieke Kerk, dus wat dat betreft is er nog hoop, denk ik, hè. Toen maar weer. Maar wat er gebeurt is dat men zijn eigen instellingen heeft en stelt in de plaats van die van God. Dan maak ik nou een denk, ja, een uitdrukking als de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Maar daar kan ik niet eens aan beginnen, want God heeft de besnijdenis afgeschaft. Dat was onderdeel van de wet. Althans was daarin opgenomen, bestond al voor de wet, maar is opgenomen in de wet, maar is met de wet dus ook inderdaad verdwenen, vernietigd, om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil, zegt de Bijbel, en de doop waar men het dan over heeft, ja, dat is helemaal niet eens een doop. Dus ja, waar praten we helemaal over, hè? Maar het zijn inzettingen in plaats van, want normaal gesproken iemand komt tot geloof en laat zich dopen, door onderdompeling wel te verstaan. Want dat is wat baptizo nou een keer is. Goed, nalatende het gebod Gods houdt gij de inzettingen der mensen. In protestant-christelijke kring gebeurt dat natuurlijk ook heel sterk. Daar bestaan allerlei tradities. Maar het zijn inzettingen der mensen. En niet alleen zijn ze onbijbels, maar ze zijn vaak zelfs in strijd met wat de Bijbel leert. En de Bijbel gaat erdoor dicht. Want men richt zich op de traditie in plaats van op wat de Bijbel zegt. En als men de Bijbel leest, dan alleen eventueel om de eigen tradities te kunnen onderbouwen. En dat is helaas wat er gebeurt, hè. Ik kan me er knap over opwinden, vooral als ze zeggen dat wij dat ook doen. Wij zijn aanhangers van de, laten we zeggen, restitutieleer en we gebruiken bepaalde schriftgedeelten om dat te onderbouwen. Ja, dat is helemaal niet zo. Ik spreek voor mezelf natuurlijk, maar dat is helemaal niet zo. We hebben geen bijbelteksten om onze ideeën of theorieën te onderbouwen. Wij zouden die ideeën dan wel theorieën helemaal niet gehad hebben. Ze staan gewoon in de Bijbel. En men moet dat niet omdraaien. En daartegenover, zeg ik glashard, want dat kan iedereen weten, evolutieleer is veel en veel ouder dan Darwin. Darwin heeft in theorie bedacht om de evolutietheorie te onderbouwen. En Darwin is er niet de uitvinder van. En voor zover ik weet is er ook nauwelijks een natuurkundige die gelooft dat wat Darwin daaromtrent te bedden heeft gebracht ook maar enigszins wetenschappelijk is. Maar ze hebben hem een tijd lang nodig gehad bij gebrek aan een alternatief. Dat is wat in de loop der geschiedenis gebeurd is. Dat wil zeggen, men heeft eerst een theorie en daarna moet men hem onderbouwen. En hetzelfde geldt over het verhaal van die dagen uit Genesis 1. Als je in die discussie verzeild raakt, kom je er nooit meer uit. Zou zo'n dag volgens de tekst van de Bijbel langer geweest kunnen zijn dan 24 uur? Zou het ook een aanzienlijke periode geweest kunnen zijn? Maar nou hebben we het over taal, hè? Is dat taalkundig mogelijk? Ja, misschien wel, misschien niet. Maar het hele punt is, men komt echt niet op die gedachte. Waren het niet dat men, zit met beweringen die komen uit de zogenaamde wetenschappelijke wereld. Die leert dat de aarde veel ouder is dan, enzovoorts. En zou men die geologische tijdperken dan niet terug kunnen vinden, misschien in de 7 dagen van Genesis 1. Zoals sommigen beweerd hebben, waaronder Bettex trouwens. Maar ja, Bettex was ook een vriend van de wetenschap in die dagen. Dat is 100 jaar geleden, dus vooruit maar weer. Maar je komt op die gedachte domweg niet. Dus wat ben je aan het doen? Kijken of je de Bijbel voor jouw doel, voor jouw wetenschappelijk doel kunt gebruiken. Of je dat met elkaar kunt harmoniëren. En ik zeg het nog, ik heb het niet hard genoeg geroepen zaterdag, vind ik persoonlijk. Maar degene die geloven in die restitutieleer, die hebben geen respect voor de wetenschap, hebben niet de minste behoefte om tot een compromis te komen of door de wetenschap serieus genomen te worden of wat dan ook maar. Het heeft daar totaal niets mee te maken. Wij hebben het gewoon uit de Bijbel en we hebben lak aan de wetenschap. Hebben jullie het begrepen? Mooi. Dan gaan we weer verder. Maar wat men doet is de Bijbel aan de kant schuiven en er iets anders voor in de plaats zetten. Dat is wat gebeurt. Nog steeds. En op alle terreinen eigenlijk. En dat staat hier. Nalaten het gebod Gods houdt gij de inzettingen der mensen. Namelijk wassingen, dopingen, der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen tot gij velen. En ik hoop duidelijk geweest te zijn dat weliswaar dit gebeurde in het Jodendom en tot op heden gebeurt in het Jodendom, maar het gebeurt in onze dagen nog steeds. Dat is de reden waarom je geen gelovigen meer vindt die een fatsoenlijke hoeveelheid bijbelkennis hebben. Ik heb het niet over u. Bij wijze van spreken dan, hè? Maar u begrijpt toch wat ik bedoel, generaliserend gesproken, men weet van de Bijbel niks meer, maar van allerlei andere dingen wel, en ze komen daarvoor in de plaats. Want onderwijs in de schriften, er zijn geen instituten waar je onderwezen wordt in de Bijbel. En als ze er wel zijn, zeg ik, wacht 2 jaar. Hooguit. Ik heb het vele malen al meegemaakt. Ik heb wel eens geteld, geloof dat ik van 5 bijbelscholen me herinner dat ze opgericht werden, enzovoort. Dat was net iets voor mijn tijd dan. En ik weet wat ermee gebeurd is. Het begon met de Bijbel en daarna moest het erkenning krijgen als opleidingsinstituut, enzovoort. Het zij in een christelijke wereld, het zij in de samenleving als zodanig, erkenning van de overheid, subsidie en al dat soort zaken meer. En dat gebeurt binnen een paar jaar. Echt waar, dat gebeurt binnen een paar jaar. En dan is het weg, want er wordt geen Bijbel meer onderwezen. Maar van alles en nog wat. De moderne vakken, communicatie, de zuster, inderdaad, dat bedoel ik. Dat is toch allemaal hetzelfde? Dat is het vaak, hoe manipuleer je mensen? Hoe maak ik vrienden? Hetzelfde als verkooptechniek, want verkooptechniek is hetzelfde, je maakt eerst vrienden en dan verkoop je ze wat. Hè? Dan kunnen ze niet meer weigeren. Zo werken die dingen. En evangelisatie werkt precies hetzelfde, geestelijke leiders doen precies hetzelfde, dus overal precies hetzelfde verhaal. Hoe maak ik vrienden? En de variant, de Hilversumse variant, die van het Gooi, zou ik maar zeggen, de Hilversumse variant is... Hoe krijg ik meer kijkcijfers? Hè? Hoe lopen de kijkcijfers op? En dat is net zoiets als, hoe krijg ik de cijfers van de Ajax omhoog. En andere dergelijke dingen doet gij vele. Vele inzettingen dus om het gebod Gods teniet te doen. Vele inzettingen der mensen in plaats van, kennelijk, de Mozaïsche wet. Vers 9, en hij zei tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. In gewoon Nederlands, jullie slagen er aardig in om Gods gebod niet te doen. Want dat wel wil zeggen dat het goed gaat, hè? Het lukt hen goed. Zij slagen erin om Gods gebod niet te doen. Opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. Twee dingen hangen uiteraard met elkaar samen. Wat het doel is precies, weet ik ook niet. Maar dat het ironie is, dat lijkt me duidelijk, hè? Wat ze goed doen, is Gods gebod niet doen. En ze doen dat middels hun eigen inzettingen. Daar zijn ze inderdaad aardig in geslaagd. Dat is wat er staat. Vers 10, want Mozes heeft gezegd, en dan geeft de Heer een ander voorbeeld. Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Daar staat de doodstraf op. Maar gij lieden zegt, ze hebben dus iets anders daarvoor in de plaats gezet, zodat men vader of moeder niet hoeft te eren. Maar gij lieden zegt, zo een mens tot vader of moeder zegt, korban, of het is korban, dat is te zeggen een gave, zo wat u van mij zou kunnen te nutte komen, die voldoet. Enzovoort. In eerste plaats, eer uw vader en uw moeder. En hoe je dat hebt, weet ik niet, maar eren is, ik doe het meestal via het Engels, eer is honor. Honor. En daarna, via Latijn naar het Nederlands, hebben we ook het woord honorarium. Letterlijk betekent dat eer. Maar bij ons betekent het een beloning. Salaris, gage, soldij, vergoeding. Traktement. Eren wil gewoon zeggen betalen. Oké, dat zegt u, de geloven, dat lijkt me sterk. Neem een ander woord, prijzen. Prijzen wil gewoon zeggen dat je betaalt. Een prijs namelijk. We zijn kwijtgeraakt. Wij roepen alleen. Wij loven u, wij eren u, wij prijzen u. En we doen het zo hard mogelijk om over de cymbalen, de luidklinkende cymbalen uit te komen. Ja. Enzovoort. En daar hebben we ook een leider bij, die de aanbiddingsleider heet, zo iemand. Enzovoort. En dan zijn we er weer een poosje vanaf, want we hebben de Heer weer groot gemaakt. Wat een dwaasheid is dat toch allemaal. Hè? Men zou prijzen, dat betekent dat er betaald wordt. Men zou eren, dat betekent ook dat er betaald wordt. De Heer Jezus zei, ik zal lofgods bezingen, verkondigen in een grote gemeente. Dat beloofde hij daarbij en hij zei, wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Wat kost wat? Moet ik nog even 1 Timotheus opzoeken, die weet ik uit mijn hoofd. Dat de voorgangers dubbele eerwaardig geacht worden. Hoe reken je dat uit? Dubbele eer. Wat betekent dat? Dat is niet zo moeilijk. Hoe staat het er precies? 1 Timotheus, wat zei ik? 3? Zal wel 4 zijn. Sterker nog. Zelfs 5. Nee, er staat in 1 Timotheus 5, vers 17. Nou ja, in 1 Timotheus 5, er staat boven voorschriften voor het gemeenteleven. In werkelijkheid gaat het over de zorg voor elkaar. En het komt erop neer dat degenen die behoeftig zijn in materiële zin, over andere dingen gaat het niet, in materiële zin, financiële zin, u weet wat financiën zijn, hè? Dat was wat nog bestond voor de beurskracht, maar goed, financiën. In financiële zin, dat wij verantwoordelijk zouden zijn voor elkaar en dat sommigen dus door ons zouden moeten worden onderhouden en dus betaald. Daar komt het op neer. Zoals daar zijn de weduwen, vooral de oude weduwen, de jongen niet, die zoeken maar een man, zegt Paulus.
Kinderen tegen.
Ja, daar moeten ze hun best voor doen, maar laat de vrouw ook maar eens hun best doen, denk ik. Ja, ja. Goed. Is dat humor? Nou, nee, dat was niet zo bedoeld. Maar. Men zal vooral geen jonge weduwe nemen, staat er. In vers 11. Want die wordt weelderig. En dan willen ze trouwen, dat wil je dan toch. Maar goed, laat maar zitten. Maar ik bedoel, de ouderen die moeten onderhouden worden omdat ze geen man hebben om voor hen te zorgen. In onze samenleving is dat anders, want men heeft onze samenleving zodanig ingericht middels belastingen van de overheid, dat de vrouwen wel moeten werken, want anders kun je je gezin niet draaiend houden. En daarom moeten ze ook belasting betalen en daar gaat het allemaal maar om. Hè. De overheid moet geld hebben, dus iedereen aan het werk. En het idee van man en vrouw en er is één kostwinner, dat wordt binnenkort trouwens, wordt daar geen rekening meer mee gehouden, heb ik geleerd. Het is niet zo van Ginkel, heb ik laatst geleerd. Aanrechtssubsidie gaat vervallen, hè. Ja, ik moet je dringend spreken, dus na afloop even. Hè? Ja, staat op een cd. Nou, goed. Komt helemaal goed. Maar dan staat er, want nu we het toch over hebben, dit was inleiding tot vers 6, vers 17 uiteraard, dat de ouderlingen die wel regeren, nou ja, regeren, ook een beetje een grove vertaling hoor jongens, maar goed, die hun werk goed doen. Dubbele eerwaarde geacht worden. We weten niet eens meer wat eer is. Laat staan dat we het zouden met twee kunnen vermenigvuldigen. Of zoiets. Maar eer is honor en honor is honorarium. Dat staat er ook, lees maar mee hè. Voornamelijk die arbeid in het woord en de leer. Nou ja, dat is wat ouderlingen doen. En als ze wel regeren, dan houden ze zich daarmee bezig. Dat is een bezigheid, daar hebben we een andere keer wel over. Maar het gaat mij om vervolgens vers 18. Want de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet muilbanden. Nou, dat is eervol voor een os dat hij geen muilband draagt. Maar u begrijpt hopelijk waar het over gaat, hè. De arbeider is zijn loon waardig. Dus wat eerst eer heet, heet in tweede instantie gewoon loon. Want dat is wat honor, honoris. Honorarium feitelijk is. En dat is dus ook de betekenis van het woord in de uitdrukking eer uw vader en uw moeder. Ik zeg niet dat je ze niet moet respecteren. Dat moet je zeker, maar dat is niet wat de term betekent. Het betekent gewoon dat wij geacht worden onze ouders te onderhouden. Dat wil zeggen, daarom worden kinderen beschouwd ook, daarom in de eerste plaats worden kinderen beschouwd als een zegen, want het is de ouderdagsvoorziening van de ouders. Je hoeft dat niet meteen te gaan demonstreren. Zuster, dan gaat het er niet. Eer uw vader en uw moeder wil zeggen dat de kinderen uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de ouders. Nadat eerst de ouders verantwoordelijk waren uiteraard voor de kinderen. Dat is een heel normale gang van zaken. En als dat zo zou werken, dan zouden we ons nou niet druk hoeven te maken over al die pensioenfondsen die de kosten niet meer kunnen opbrengen. Hè? Nou ja. Hè? Pensioenfondsen? Waarom niet? Waar is dat geld dan gebleven? Ja, dat hebben ze belegd, heet dat. En we denken, dat is nobel. Ja, als ze ermee naar het casino gegaan waren, dan zetten we die lui in de bak. Maar wat is nou het verschil tussen het casino en de beurs? Wie kan mij dat nou uitleggen? Het is toch gewoon gokken, toch, of niet? Het is gewoon gokwerk. Alleen, het is volstrekt legaal en de hele economie draait erop. Op een kansspelletje. Belachelijk. Nou goed. Ik kan makkelijk praten. Ik heb niks, kan het ook niet verliezen. Hè? En dat is wel handig om makkelijk te kunnen praten. Zeker in mijn geval. Maar goed, eer uw vader en uw moeder wil zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van onze ouders. Dat is in de wet geregeld. Als u het mij vraagt, zo wordt het straks in de 1000 jaren ook geregeld en over heel de wereld. Logischerwijze. Dit is sociale wetgeving die nog nooit is toegepast onder Israël. Sociale wetgeving die men genegeerd heeft, dan wel bewust aan de kant geschoven heeft. Daar gaat het hier ook over. Maar de tijd komt uiteraard dat deze dingen alsnog zullen ingevoerd worden. En iets als effectenbeurs bestaat in heel die 1000 jaren niet, hoor. Of dat maar rustig, sterker nog, dat is verboden. Volgens de wet. Maar gijlieden zegt, Mozes heeft gezegd, maar dat is uiteraard Gods gebod uit vers 8. Eer uw vader en uw moeder. Maar gijlieden zegt, zo een mens tot vader of moeder zegt, korban, zo wat u van mij zou kunnen te nutte komen, die voldoet, staat er dan achter, om de andere helft van de zin aan te vullen. Het is een Joods gebruik. Het is was. Ik weet niet of er nog veel gebruik van gemaakt, maar het is officieel Joods gebruik. Dat kan je in de Joodse literatuur dus gewoon ook nalezen. Als je je ouders niet wil onderhouden, dan zeg je tegen je ouders korban. Of een variant van dat woord, want het woord is verbasterd geworden, omdat het zo vaak gebruikt werd. Korban, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen. En als je dat een keer gezegd hebt, dan hoef je daarna niet meer voor je ouders te zorgen. Want korban betekent offer. Nou ja, gave. Maar het is het woord voor offeren en voor naderen en voor een gave. Inderdaad. En de achterliggende gedachte is gewoon een juridische constructie. Zoals bijvoorbeeld ook bestaat het fiscaal sparen. Zag ik op de televisie het fiscaal sparen. Nou heb ik sparen en fiscus wel met elkaar in verband kunnen brengen. Want die sparen op mijn kosten. Maar het schijnt andersom te zijn. Hè? Je spaart en dan zonder dat de belasting daar een vinger tussen kan krijgen. Ja, dat kan dus niet, maar iemand heeft iets anders bedacht. Het is maar hoe je de dingen benoemt. In de boekhouding, zal ik maar zeggen. En dan onder bepaalde beschrijvingen is het dan weer. Kan de fiscus er weer geen visjes van halen, zal ik maar zeggen. Hè? Zoiets. Het is maar hoe je de dingen noemt. Het is een bepaalde structuur. Zo zit heel die financiële wereld in elkaar. Hè? Hoe noem je de dingen? En afhankelijk van hoe het heet, kan er iemand al of niet aankomen. Enzovoort. Ik heb daar geen verstand van, gelukkig. Maar zo werken die dingen. En dit ook. Dit is, men roept korban. En dat betekent, dan staat achter wat dan? Want korban is gave, gift, offer. En de vertalers hebben het aangevuld met het is. Er hadden kunnen zijn dat is of dit is. Het is. Korban. De vraag is, wat dan? Waaruit bestaat die gave? En er staat erachter, Zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen. Als je aanhalingstekens zou gebruiken, maar vroeger gebruikte men sowieso geen quotes, heet dat, hè? Dat wil zeggen aanhalingstekens openen en aanhalingstekens sluiten. Dan had er moeten staan, zo een mens tot een vader of moeder zegt, dubbele punt, aanhalingstekens openen. Korban, zo wat u van mij zou ten nutte komen, aanhalingstekens sluiten, want dat is de formule. Wat is het korban? Dat wat u van mij zou kunnen ten nutte komen. En korban wil zeggen dat het een gave is, maar niet aan vader en moeder, maar aan de eeuwige, aan God. Het is synoniem met wat in andere talen heet taboe. Ik meen dat het de oude traditie is, precies dit. Niet alleen onder de Joden, maar ook op de Sandwich-eilanden. Er wordt iets taboe verklaard, dat is het woord ook, taboe. En als iets taboe is, wil het niet zeggen dat je er niet aan mag komen. Het wil zeggen, het is aan God dan wel aan de goden gewijd en daarom voor niemand beschikbaar. En heeft dus dezelfde betekenis als het woord korban in deze formule. Want wat de persoon in kwestie zegt is, al wat u van mij ten nutte zou komen, verklaar ik tot korban, dan wel, het is voor de Heer en dus krijg je het niet. Heb je dat? Dus hoef je maar één keer te roepen. En dan hoef je je ouders niet meer te onderhouden, want je hebt wat je aan je ouders zou hebben kunnen geven, heb je met die ene uitspraak gegeven aan God en daarmee is het taboe. Heb je het gegeven aan een hogere macht? Want God, men zou God meer lief hebben en gehoorzamen dan mensen uiteraard. En zo raak je daar vanaf. Dat is de structuur die degenen die onder de wet leven bedacht hebben. Want degenen die onder de wet leven verzinnen dus constant structuren, formuleringen, om er onderuit te komen uiteraard. Daarom zijn wij Nederlanders goed in het belasting ontduiken. Niet omdat we zo'n rot volk zijn, maar omdat we zo'n rot belastingssysteem hebben. Laat ik het maar op het systeem schuiven. Maar u weet, systemen bestaan niet. Het zijn mensen die het doen. Ik meen dat bloed serieus. Je moet toch wel om een beetje te overleven, of niet dan? Anders ben je volgens de Nederlanders een dief van je eigen portemonnee. Dat zou je toch niet willen. Toch? Nou ja. Toen maar. Maar ik hoop dat u vers 11 begrijpt. Hè? Men heeft een administratieve, dan wel juridische structuur gevonden om zich aan zo'n wet niet te hoeven houden. Zie? En gij laat hem niet meer toe. Die schriftgeleerde, gij laat hem niet meer toe iets aan zijn vader of zijn moeder te doen. Want al wat hij aan zijn vader of moeder zou kunnen geven aan eer, aan materiële bijdrage, was verklaard toe te behoren aan de Heer en daarmee is het taboe. Dat is het. Makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting die gij ingezet hebt en vele dergelijke dingen doet gij. En andere dergelijke dingen doet gij vele, stond er al in vers 8 enzovoorts. Kortom, die inzettingen, die wettische inzettingen hebben tot doel om zich niet te hoeven houden aan Gods inzettingen. En zo werkt het in de praktijk. Want alle religie in de praktijk komt in plaats van simpel onderwerping aan Gods gebod. Dat wil zeggen Gods onderwijs, want dat bedoel ik nou uiteraard. Hè? Waar nog bij komt dat een dergelijk gebod God van eer uw vader en uw moeder. Ja, ik acht het een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Als je een klein beetje normen en waarden hebt, zal ik maar zeggen, dan weet je dat het zo werkt. En dat het onze verantwoordelijkheid is om voor onze ouders te zorgen, logischerwijze. En het idee dat je er nou moet zoeken om er onderuit te kunnen komen. Ja, ik heb daar sowieso geen begrip voor. En dat men daar zelfs religie voor gebruikt. Hè, om in de naam van God enzovoort zich daaraan te onttrekken. Ja, dat is natuurlijk absurd. Maar ja, je mag het niet, broeders en zusters. Je mag het niet zeggen. En daarom waarschuw ik u. Aangezien u het niet zeggen mag, kunt u het beter niet weten. Dus ik moet u adviseren om vooral niet te lezen de Talmud. Vooral de Talmud niet lezen. Ben je serieus? Hè? Want het is niet goed voor je. En zeker niet voor je kijk op het judaïsme. Ben je serieus? Hè? Hij wil het uitgelegd hebben. Dus de enige onder ons die begrijpt waar ik het over heb, of niet?
Ja.
En die vraagt.
Maar ik vind het juist bijzonder interessant. Want ik wel een goede kijk op te krijgen.
Nee, ik bedoel natuurlijk gewoon, daar hoeven wij ook verder eigenlijk niks van te weten. Maar als je dat soort dingen leest als oprechte gelovigen, dan reizen je haren te bergen. Niet alleen vanwege de enorme vijandschap tegen alles wat christelijk is, want dat is echt zo, wordt er zwart op wit in beschreven, maar ook dit soort zaken. De manier waarop men zich zelfs onder de eigen inzettingen uitwerkte. De manier waarop die men gevonden heeft om zich in de eerste plaats aan de wet Gods te onttrekken en de tweede plaats ook aan de eigen Joodse instellingen van oudsher, omdat men die te dwingend vindt. Zeg waar. Daarna moet ik u zeggen dat eigenlijk, maar nou ga ik het verzwakken dus, hè, dat dit soort dingen natuurlijk altijd gelden voor de gebruiken, de mores, de traditionele inzettingen van, laten we zeggen, 100 jaar geleden en meer. Ik had u kunnen zeggen 300 jaar geleden en meer. Eenvoudig omdat wij die dingen die we dan lezen, om zo te zeggen, die kunnen wij in onze samenleving, in onze wereldbeschouwing sowieso al niet meer inpassen. Dus, ik bedoel maar, ja, het blijft allemaal tamelijk betrekkelijk. Maar als je echt de gedachte wil vasthouden dat het judaïsme zo'n hoogstaande religie is en zo bijbels, al is het een oud testamentisch, nou ja, als je dat wil vasthouden, moet je dus niet de Talmud gaan lezen. En als je denkt dat het judaïsme, de orthodoxe Joden, gezamenlijk het gelovig overblijfsel uit Israël vormen, want sommigen denken dat, lees dan de Talmud maar wel. Dan word je daar waarschijnlijk wel van genezen. Maar je kan net zo goed de Bijbel lezen natuurlijk, want dan vind je het ook wel. Dat staat nou juist het meest vijandige tegenover het christendom. Waarmee ik niks gezegd heb, niks lelijks gezegd heb over welke Jood dan ook. Want ik had er ook niet één specifiek in gedachten. Want Joden zijn wat mij betreft beminden om der vaderen wil. En niet alleen maar omdat Romeinen 11 het zegt, maar omdat dat echt mijn beleving ook is. Maar we hebben het nu over volk als volk en de traditie als traditie. En precies hetzelfde geldt voor alle lelijke dingen die ik zeg over Calvinisme en over kerken, ook de Rooms-Katholieke kerk. Ja, dat is het systeem. Dat sommigen die in dat systeem leven zelf dat systeem niet eens kennen, dat weet ik ook wel. Ja, maar goed, dat zijn twee verschillende dingen. Die moet u wel uit elkaar kunnen houden. Toch of niet? Moet kunnen. Vooruit maar weer. Maar dit is wat er gebeurt. Men maakt zijn eigen inzettingen in de plaats van die van God.
Wil je misschien Efeze 6 vers 2 erbij betrekken?
Efeze 6 vers 2. Nou, het wordt iets duurder dan, broeder. Efeze 6 vers 2, met de belofte en zo, hè? Ja. Waar staat in Efeze 6? Gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eert uw vader en uw moeder, het welk het eerste gebod is, dat gekoppeld is aan een belofte. Want er staat bij, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Nou is maar de vraag of u dat laatste ook daadwerkelijk wil natuurlijk. Maar vooruit. Nou ja, dit is wat de wens zegt. En het aardige ervan is, het wordt hier natuurlijk alsnog toegepast. Een van de problemen die aan dit vers kleven, is de idee dat aangezien hier een wetsartikel wordt toegepast op de gelovigen van vandaag, wij dus onderworpen zouden zijn eventueel aan alle artikelen der wet en dus toch onder de wet zouden leven. Dat is niet het geval. Het is ook geen logische redenering. Per slot, ook voordat de Mosaïsche wet gegeven werd, waren er bepaalde tradities, om zo te zeggen, die gepraktiseerd werden, waaronder het brengen van offers op allerlei niveau. En waaronder trouwens ook de besnijdenis, althans sinds Abraham. Die dingen maakten later deel uit van de wet, het offeren en de besnijdenis. Maar het bestond al voor de wet. En zo kan het dus ook dat bepaalde inzettingen op ons van toepassing gebracht worden. Inzettingen die weliswaar ooit deel uitmaakten van de wet, maar ze worden niet op ons van toepassing gebracht als onderdeel van de wet. Ooit was die wet er nog niet en toch werd men besneden en bracht men offers. En wat ons betreft, de wet is beëindigd, de heerschappij van de wet is beëindigd, niettemin eren bij onze vader en moeder. En het lijkt mij toch, maar ja, dit is riskant wat ik nu ga zeggen, het lijkt mij toch dat je niet een wetsartikel nodig hebt om je vader en moeder te eren, of wel? Dat weet ik niet helemaal zeker eigenlijk. Hè? Maar, want ik weet niet of ik moet zeggen, dat doen wij toch van nature wel, als weldenkende mensen. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Of wij doen het als kinderen gods. Ik weet het verschil niet zo goed, want ik was al erg jong, zou ik maar zeggen, een gelovige. Dus je weet niet, ik weet niet of dat de natuur is, of dat het de werking van de geest is, of wat dan ook. Maar het lijkt mij een tamelijk vanzelfsprekende zaak. En wat de apostel zegt, is dat dit soort zaken, die volkomen logisch zijn, vanzelfsprekend zijn eigenlijk, dat die op ons wel degelijk van toepassing zijn. En inderdaad, ze komen in de wet voor. Net als, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf en zo. Het is wel niet één van de 10 geboden, maar het geldt wel als samenvatting van de wet. En het wordt in het Nieuwe Testament wel degelijk aangehaald. En op ons van toepassing geacht. Misschien niet gebracht, maar dan toch wel geacht. En hetzelfde geldt voor dat je je kinderen zo opvoeden. Wordt lastig tegenwoordig, want niemand weet meer wat het is. Hè? Al generaties niet meer. Ja, u wel natuurlijk, maar uw kinderen niet. Nou goed, laten we. Doe maar. Terug naar Markus 7. Ter afsluiting, uiteraard. Hè. Ter afsluiting. Gij maakt, vers 13, alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting die gij ingezet hebt. En daar worden wij dus vervolgens voor gewaarschuwd. Waarna alsnog teruggekomen wordt op de vraag, moet men de handen wassen voor het eten? Mijn advies is, je kan het beter maar wel doen dan niet. Voor alle zekerheid. Maar ik doe mijn Bijbel maar even dicht, denk, lijkt me beter, hè. U weet toch hoe dat zit, hè. Wij moeten straks over 2 weken gaan we van hieruit naar Cairo. Wat van Zürich notabene naar Cairo. En het eerste wat er gebeurt, het eerste wat wij doen als wij in Cairo zijn, is ziek worden. Die kans is het grootste. Niet dan? Zo werkt het toch? Je wordt meteen ziek. Waarom? Wij worden meteen besmet met allerlei zaken, bacteriën. Die zitten gewoon in de kraan, ook in het drinkwater, in de limonade die je krijgt als je het hotel binnenkomt. Gaat u maar even zitten, u krijgt sojastoot, neem een glaasje limonade. Ja, klaar. Komt water uit de kraan. Je bent gewaarschuwd, water uit de kraan. Je bent meteen ziek. En dan blijf je tot nadat je alweer terug bent in Nederland. Ja. Hij gaat lekker op. Je bent gewaarschuwd. Dan zeg je, neem een flesje drinken mee, flesje water, maar neem je mee in het vliegtuig. Dat mag niet meer, dus je hangt.
Als je maar na de dingen erin doet, als je hem gewoon leeg meeneemt, je vult hem in de wc, wacht je, dan voel je hem weer.
Oh. Nou ja, zie je, zo hebben ze allemaal gedacht om onder de juridische consequenties uit te komen. Maar, en jij bent niet eens belastingconsulent, hè? Nee. Nou goed, maar dat even terzijde. Maar wat doe je? Je wordt ziek omdat je door allerlei bacteriën besmet wordt. Hoe komt dat? Omdat wij altijd onze handen wassen voor het eten. En we hebben zuiver water uit de kraan. En sommigen van ons drinken niet eens uit de kraan. Want ze hebben ook smetvrees. Is hun aangepraat door de commercie. We verkopen flessen water in de winkel. Die vullen ze daar uit de kraan. Maar dat doet er nou niet toe. Ze drinken mineraalwater. Heb je wel eens van iets anders gehoord dan water is toch mineraal? Water is mineraal, ja. Grondwater noemt mijn broer het altijd meteen. Hè. Flesje grondwater. Komt echt heus uit de grond. Maar goed, maar het is allemaal super gereinigd, want we zijn dus te dood voor allerlei infecties. We hebben een hele overheidsapparaat die ervoor moet zorgen dat onze voedingswaren vers zijn en niet besmet. En weet je veel gedoe, er moet toezicht enzovoort. Er zijn middenstanders die gaan op de fles omdat ze niet kunnen opboksen tegen die organisaties om ons maar gezond te houden. En wat is het resultaat? We komen één bacterie tegen en we vallen meteen plat achterover, want we zijn niks gewend. We hebben geen enkele weerstand, waar tegen dan ook maar, want we zijn er altijd voor beschermd geworden. Dat is ook het voordeel van een beschermde opvoeding. Zodra je het huis uitgaat, donder je dus in elkaar. Dat is wat er gebeurt. Weet je geen raad, sta je ineens alleen in het leven, je hebt nooit voor jezelf hoeven zorgen, je hebt nooit enige verantwoordelijkheid gedragen, je hebt altijd netjes meegedaan met de jeugdcultuur en de kindersamenkomsten bezocht en zo, allemaal apart voor de jeugd, allemaal beschermd en dan kom je het gewone leven in en dan kan je het niet dragen. Hè? Dus of dat nou zo nuttig is om voor je eten de handen te wassen, ja, daar ben ik niet van overtuigd. Bovendien heb ik eens uitgerekend hoeveel uur je dan in je leven je handen staat te wassen. Hè? En daarom eet ik nog maar één keer per dag. Daar komt het op. Maar goed, doe maar weer, jongens. Zo kan hij wel weer. Voor degenen die met de reis meegaan, u bent gewaarschuwd. In Israël gaat het wel, maar in Egypte is het verschrikkelijk. In Jordanië gaat het steeds beter. En bij de Bedouinen, moet ik eerlijk zeggen, je komt er niet onderuit. Je moet met die lui thee drinken. Er zit weinig anders op. Dus nou ja. Hopen maar dat het goed afloopt. Hè. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we danken u dat u ons verlost hebt van al die menselijke inzettingen, eerste beginselen der wereld, van al die ijdele verleiding, van al die uiterlijke dingen die ons verblinden voor dat woord dat u ons geschonken hebt. We danken u dat wij mogen staan in de vrijheid en ook inderdaad mogen beseffen dat wij niet werkelijk verontreinigd worden door wat ons ooit ingaat, maar door wat ons uitgaat, door wat in ons hart is. En daarom danken we u dat wij onze harten mogen vullen met uw woord, met Gods gebod, met uw onderwijzingen, opdat we daardoor inderdaad gevoed en opgebouwd en dus veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn en deze dingen mochten overwegen, omdat we ze ons eigen zouden maken en ons zouden realiseren dat religie, uiterlijke dingen, dat het ons nergens brengt. Maar dat wanneer wij simpelweg tot u komen en gaan zitten aan uw voeten om ons door u te laten vullen, dat we daardoor veranderd worden en daardoor bekwaam gemaakt hebben om deel te hebben aan uw heerlijkheid en erfenis. Daarom dragen we onszelf ook aan u op, Vader. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.